Welkom bij de technoloog nummer 217. Herbert, welkom.
Hey Ben.
Hoi. We hebben te gast Alfred Prevo. Hij is managing partner van de blockchaininvestment.nl.
Klopt.
We gaan het hebben over dApps. Ik wil wat achtergrond
Jij
geven.
Jij wou dat.
Ik wou dat. Herbert die vroeg...
Ik niet.
Jij niet. Nee, Herbert vroeg mij, Ben, wil je weer een keer iets met crypto doen? Want Herbert heeft natuurlijk de CryptoCast. Ja. En hij zegt, welk onderwerp interesseer je?
Anders vergeten we dat.
En toen, en ik heb één keer, nu niet meer, want er is natuurlijk corona. Maar ik heb af en toe een lunch met Jasper de Gooij. Hij is van Flux.market. Mm-hmm. Uit Utrecht ook komt hij oorspronkelijk. En dan heb ik een lunch en dan heb ik echt het idee, ik ben in 1973 beland. En dat vind ik zo gaaf. Weet je, echt, dan vertelt hij mij dingen over de Near Protocol, over de dApps. En dan laat hij me dingen zien. En het is echt
maar hoezo 1973?
Nou, omdat ik denk het begin van dat de computers opkwamen. Het
Apple II gevoel.
Ja, Apple II gevoel. En dat is dus fijn, hè? Als je gewoon...
Nee, zeker herkenbaar.
Dat idee heb je ook, hè?
Herkenbaar, zeker.
Maar ja. Dus daar komen ze op. Dus toen liet hij me dApps zien. En toen dacht ik aan dApps is voor mij heel erg de oude app store van een mobiel. Ik ben natuurlijk een telecomman, applicatie op een mobiel. Daar ben ik mee opgegroeid. Dus dan denk ik gelijk daaraan. En daarom wilde ik heel graag dat onderwerp doen. Gewoon dApps. Dus,
uitstekend.
En toen zei Herbert, Alfred Prevo, die weet er alles van. We hebben afgelopen dagen contact gehad. En je zei van, kan ik dat goed genoeg? Maar ik ben er overtuigd dat je het allemaal kan.
Ja, okay. Dankjewel.
We beginnen gewoon heel simpel. Wat is een dApp?
Ja, alleen leuk om hier te zijn. Ja, wat is een dApp inderdaad? Een dApp is een decentralized application. En waarom is dat nou zo ontzettend leuk? En waarom is dat nou zo maatschappelijk relevant? En waarom is het nou zo leuk om en interessant om het hier ook in de technoloog erover te hebben?
Ja.
Want het is een enorme architecturele andere benadering van hoe wij omgaan met applicaties. Dus ik neem even een simpele applicatie. Een applicatie als voorbeeld, zodat iedere luisteraar hopelijk een idee heeft van, hey, dit is hoe het nu werkt. En dan zeg ik even, nou, dit is volgens mij hoe een dApp werkt. Ik denk dat de makkelijkste manier is om het even te benaderen. Hoe nu een dApp werkt, heb je eigenlijk een front-end en een back-end. De front-end schrijven we in HTML, JavaScript, CSS. De back-end gebruiken we een server, Amazon, wat dan ook. We gebruiken PostgreSQL, SQL, Mongo, allerlei manieren van een database-structuur die wij steeds raadplegen.
Je hebt het nu over een normale app.
Een normale app,
dit is
niet
een normale applicatie.
Een normale applicatie.
Ja. Dit is applicaties die we eigenlijk vaak gebruiken. En dat noemen we dan internet 2.0, omdat er interactie plaatsvindt tussen die front-end en die back-end. Dus tussen wat je ziet en wat je niet ziet.
Ja.
En een dApp, een decentralized application, die zegt eigenlijk, nou, die front-end die laten we zoals het is, maar die back-end, daar gaan we iets anders mee doen. En die back-end die organiseren we gedecentraliseerd. En eigenlijk is gedecentraliseerd een beetje een misnomer, want het is eigenlijk gedistribueerd over heel veel nodes van een blockchain. Dan komt het woord blockchain weer vandaan. Ja. Iedereen nu,
hè, ja, helemaal blij.
Achterdocht. Blockchain.
Ja, het leuke is.
Hype,
precies. Je hebt echt die discussie van is het een hype of niet? Hoe zien die applicaties
dan even uit? Terug voordat je doorgaat. Kijk. Oorspronkelijk een backend, dus dan draait het op AWS. Dus je hebt die backend, dat staat. Maar eigenlijk bij die nodes staat het eigenlijk op verschillende backenden.
Precies.
Dat is dus het verschil. Dus in plaats van één backend heb je er veel meer.
Dat is een heel belangrijk verschil. Dus je hebt inderdaad meerdere backends. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, nou, als er nu een serverpark uitvalt bij Google, bij Facebook, wat dan ook.
Daar hebben ze ook redundante.
Het is wel zo dat inderdaad je hebt meerdere nodes, dus meerdere servers tussen aanhalingstekens, maar ze zijn ook nog eens transparant. En ik zal een heel mooi voorbeeld geven van een casino. Toen hoorde ik van Sven Brekelmans, mijn collega, heel mooi voorbeeld, die zei, als jij naar een casino gaat en zet je fiches op een digitale nummertje 31, dan moet je maar hopen dat het casino het goed berekent en jou een goede randomizer heeft en jou terecht of niet terecht dat uitkeert.
En dat ze eerlijk zijn?
Dat ze eerlijk zijn.
Dan ga ik even tussendoor.
Nee, je bent expert hier.
In de beginjaren van het internet, voor 2000, presenteerde ik Radio Online van de TROS. En iemand die daar geregeld in kwam om dingen te vertellen was Francisco van Jolen. En die heeft een keertje, toen had je ook al online gokken, hè? En toen had Francisco een hele mooie vergelijking. Die zei, online gokken, dat is zoiets als, jij zit buiten de badkamer en iemand zit binnen de badkamer en die gooit met een dobbelsteen. En dan zeg je, nou, gooi die dobbelsteen maar, ik zet geld in. En dan die vent binnen in die badkamer zegt... Het was geen 6 uur, het was een 3. Ja. En dan ben je je geld kwijt. En dat geloof je allemaal.
Ja.
Dus daarom zeg ik, je moet maar hopen in dat geval dat jij schetst... dat het online casino ook eerlijk is.
Ja, gelijk een screenshot maken.
Ja, screenshot. Ze kunnen je alles voortoveren wat ze willen.
Screenshot 31 screenshot.
Nou ja, goed.
En dan heb je die vraag. Is dat screenshot betrouwbaar? En is het screenshot van
dat
de screenshot
betrouwbaar? Precies, ga je ook weer manipuleren. Ja. Och, en, man, jongen.
En daar heb je hopelijk een oplossing mee. Of in ieder geval een stap dichter bij een oplossing met decentralized applications. Want je kunt het proces waarin dat berekend wordt, waarin wordt gezegd... hey, jij hebt het casino verslagen of niet, dat kun je zien. En je kunt zien hoe die berekeningen plaats gaan vinden. En je ziet ook hoe die afspraken, die smart contracts... daar komen we nog vast nog wel op. Maar hoe die afspraken lopen in die back-end architectuur. Waar het nu een beetje een black box is. En wij heel veel vertrouwen geven aan die black box. En als wij dat vertrouwen bevestigd zien in de toekomst, gaan we ermee door. Is het straks zo dat je van tevoren dat vertrouwen ex ante in plaats van ex post kan vaststellen. En dat is een heel belangrijk verschil met hoe wij omgaan met vertrouwen in de systemen die we allemaal gebruiken. Hoe we omgaan met veiligheid, hoe we omgaan met privacy.
Het wordt een open box. En ook is die box niet op één plek, maar die is op veel plekken. Dus op allerlei plekken kunnen we... en het wordt daardoor ook moeilijker te manipuleren.
Zeker.
Want als het goed is, zijn niet al die nodes... onder de controle van één persoon of één entiteit. Je kunt niet zomaar in al die nodes tegelijk de informatie naar jouw pijpen laten dansen.
Nee, precies. Dus het is alle dApps die runnen op een blockchain of blockchain variant. Dus dat kunnen ook een DAG zijn, een Directed Acrylic Graph. Dus een soort blockchain variant zou je kunnen zeggen. Het kan ook een DLT-systeem zijn, een soort van de techniek onder blockchain weer. Maar het is allemaal gedistribueerd. Dus allemaal daarmee ook een soort redundancy erin. En het is inderdaad niet aangeschreven of aangestuurd, moet ik zeggen, door één centrale partij als het goed is. En meer dan 80% van de dApps die nu zijn en die we nog veel meer gaan we er zien. Het is met name nog steeds wel op dit moment nog vooral nog een belofte. Is het zo dat die plaatsvinden op de Ethereum blockchain. En de Ethereum blockchain, daar weten we inmiddels heel veel van. Er zijn circa 10.000 nodes van over de hele wereld verspreid. Dat is best wel een omvangrijk project. De wereldcomputer wordt het genoemd. En daarvan weten we, daar is wel relatief veel decentralisatie.
Ja, dus nu wil ik een dApp bouwen. Weet je wel? Dus de frontend is gewoon een videokanaal maak ik. Ik maak een YouTube. Maar de backend wil ik decentraal. Ik had van de week, ik ben nu even kwijt, maar ik had één gevonden. Dacht ik, nou hartstikke leuk. Hoe ingewikkeld of hoe makkelijk of hoe moeilijk is dat?
Goeie vraag.
Ik ga hem even zoeken, die site.
Je gaat hem even zoeken, die site. Nee, prima.
In mijn honderden... honderden tabbladen die ik open heb staan.
Ja, nee, een dApp bouwer, dat kan zo ingewikkeld of relatief makkelijk zijn als je zelf kiest. Het hangt natuurlijk af van wat je bouwt. Het hangt ook vanaf waarop je bouwt, welk platform. En het hangt er vanaf hoe je kennis is. Maar laten we even uitgaan van een Ethereum-app, want dat zijn de meest voorkomende. Ja. Laten we uitgaan van gemiddeld genomen kennis van een programmeur die om kan gaan met Solidity, dat is de programmeertaal van Ethereum. En laten we ervan uitgaan dat je een app wil bouwen die zegt... die een ja of een nee geeft of het morgen gaat regenen of niet. Of dat er een vluchtvertraging heeft of dat er een relatief simpel programma... waarin je een feit hebt als basis waarop je gezegd... nou, dit gaat wel of niet door. En dat zijn hoe apps eigenlijk beginnen. Dus het zijn if-then vraagstukken. Als dat vliegtuig te laat komt... dan wil ik mijn geld terug. Als het vliegtuig niet te laat komt, dan is er niks aan de hand. Mm-hmm. En als je daarvan uitgaat, dan kan het relatief makkelijk geprogrammeerd worden. Is het best wel makkelijk, best wel toegankelijk. En het lijkt namelijk op bestaande programmeertalen die we allemaal kennen. Steeds meer mensen kunnen programmeren. En dan heb je ook nog eens partijen die net noemden dat Nier, die het eigenlijk makkelijker maken voor non-programmeurs of beginnend programmeurs om iets te bouwen. En
hoe zit dat in lagen neer? Want dat is dan een protocol. Is dat, dus hoe werkt dat?
Ja, ik weet niet de ins en outs van Nier. Dat geef ik eerder toe. Ik zit meer onder de motorkap te kijken dan boven de motorkap. Maar het is eigenlijk een interactiesysteem, volgens mij, om applicaties te kunnen bouwen. Dus wat je ziet vaak bij...
Op het Ethereum-netwerk?
Volgens mij wel.
Dus het is een soort framework?
Het is een soort framework.
Oké. Okay. Ja.
En dat... is natuurlijk wel heel, heel leuk. Als je kijkt, toen ik 20 jaar geleden informatica deed, was het allemaal heel technisch en heel... best wel lastig om allemaal te begrijpen. Maar tegenwoordig leren de kinderen
je klikt
op de basisschool
alles bij elkaar.
Die leren coderen. En je kan coderen zonder echt te coderen.
Ja.
Dus je hebt allemaal GUI's. En dat zie je ook terug bij zo'n NIR-protocol volgens mij. Dat je steeds makkelijker applicaties kan bouwen. Ja. Dus het wordt toegankelijker. Eigenlijk.
Ja, maar ik wil even, misschien straks, ook weer terug. Je hebt je noemde net dat casino, hè? Nu 1 april gaat de kans op speelkans online in Nederland eindelijk open, las ik. Dus nou prima, gefeliciteerd. Waarom wordt dat dan niet direct decentraal in de backend opgezet? Waarschijnlijk wordt dat niet decentraal opgezet. Ja, omdat die nodes te lang duurt dat je moet rekenen. Dat kan ik me voorstellen.
Ja. Ja, ik propageer hier sowieso niet dat ik fan ben van casino's. Dat wil ik even heel duidelijk hebben.
Nee, maar even als voorbeeld. Hè, want dan zou je zeggen, hey, het heeft zoveel voordelen. Veiligheid, privacy, transparantie willen we allemaal. Nou jongens, alles bouwen op een decentrale backend.
Nou, er zitten natuurlijk ook heel veel nadelen aan. Kijk, je kunt het idealiseren. En je kan ook zeggen, nou, er zit heel veel toekomst in. Wat ook, denk ik, zo is. Maar je moet opletten dat je het ook niet idealiseert. Dat je kritisch blijft. Zeker op dit moment.
Niet alles hoeft decentralized.
Niet alles hoeft decentralized. Want
moeten we het over hebben straks.
Er zijn ook applicaties die centraal werken. Die heel goed centraal werken.
Ja.
En waarvoor je juist het heel fijn is dat je een team van experts hebt. Die verantwoordelijk zijn voor die software. Dat heel snel kunnen updaten. Software kunnen bouwen die bijvoorbeeld backwards compatible is. Dus dat je oudere versies nog steeds kan gebruiken. Dat je software hebt die door experts wordt gecontroleerd. In plaats van dat iedereen het maar kan controleren en iedereen het kan vinden.
Je noemt nu eigenlijk eigenschappen van software die beter niet decentralized kan zijn.
Eigenlijk wel.
Als er experts bij te pas komen, als het vaak geüpdate moet worden en dat soort dingen. Dat kun je beter gecentraliseerd doen.
Soms wel. Dus dat hangt van de context af. Wat je vaak nu ziet, is dat zag je ook in 2017. Dan heb je het over de crypto scene heel even. Mm-hmm. Maar die initial coin offering craze, waarin iedereen zei, nou, ik heb een prachtig idee en ik wil heel veel geld hebben. En die kregen dat notabene ook nog. En dat zie je nu een klein beetje met dApps ook wel ontstaan. Dat risico.
Ja.
Dus je wilt liever natuurlijk dat mensen echt een product hebben en een minimum viable product hebben, een prototype die iets werkends laat zien. En nu is het net als bij de ICO-markt van toen, zie je dat nu bij dApps. Ik heb een prachtig idee. En kom maar. Omdat het een dApp is. En dat wil niet zeggen dat dat de beste oplossing is. Dat wil ook zeggen dat je afhankelijk bent van dat team. En zonder dat je al te veel weet van een capaciteit. Dus er zijn heel veel haken en ogen aan dApps op dit moment. Waar het denk ik belangrijk is dat mensen gewoon op de hoogte ervan zijn.
Ja, het is eigenlijk onontgonnen gebied. En we zijn dat nu met z'n allen aan het verkennen. Wat we er eigenlijk mee kunnen.
Ja, eigenlijk wel. We zitten wat dat betreft echt aan het begin.
Ja.
Tegelijkertijd is dit iets waarvan we al weten dat het er heel lang aankomt. Dapps die draaien grotendeels op smart contracts. Noemde het net ook al even. De term smart contract is ongeveer 25 jaar geleden al gecoind. Om even een mooie woordspeling te gebruiken. dat was door Nick Szabo in een van zijn white papers.
Nick Szabo is de uitvinder van een van de vroegste vormen van digitaal geld, hè? Bitgold.
Perfect, Herbert. Ja.
Hoeveel cryptocast heb je gemaakt?
Dit staat zelfs nog in mijn boek dat in 2018 is verschenen. Ja. Dus Nick Szabo. Ja, er is zelfs nog een fun fact. Als de vraag wordt gesteld, wie is Satoshi Nakamoto, de uitvinder van Bitcoin? Dan zijn er mensen die zeggen, dat is Nick Szabo.
Zeker.
Ja. Goed, hoe kwamen we hierop?
Smart contracts is al 25 jaar oud, term. En daar is het op gebaseerd.
Ja. Precies, dus die dApps. Dus hoe zorg je ervoor dat jij een applicatie die niet op één centrale locatie draait, dat die toch goed werkt?
Ja.
Dat is eigenlijk de vraag die je hebt.
Want dat is een technische vraag die ik heb. Als je zegt, die dApps die zijn niet centraal, dus die zijn verspreid over een x-aantal nodes. Moet ik me dat dan voorstellen als... Op elke node staat die dApp en op een of andere manier werken die nodes samen. Hoor. Of moet ik het me voorstellen als op elke node staat een deel daarvan?
Nee, in principe...
Hoe zit dat met die redundantie?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die vraag nu anders beantwoord wordt dan in de toekomst, notabene. Er zijn ook ontwikkelingen in. Maar in principe is het zo dat elke node een kopie is.
Net dus als bij de blockchain van Bitcoin.
Precies.
Ja.
En dat zie je ook terug bij Ethereum en dat zie je ook terug bij Cardano. En dat zie je ook terug bij andere publieke blockchains, waar we het nu trouwens alleen maar over hebben. Ja, en dat is even de essentie.
Oh, dan moet je straks even onthouden, ja.
We hebben het over publieke blockchains en we hebben het over, over het algemeen genomen, open source blockchains. En we hebben het over autonoom draaiende blockchains en hopelijk ook gedecentraliseerde blockchains. Dat zijn allemaal aannames die we nu even maken voor DApps.
Ja, maar nu trigger je me wel met jouw vraag waar het staat. Want ik zit nu te denken in een frontend en dan inderdaad de backend is verdeeld. Maar zit er dan een soort middellayer in die dus weer praat met die frontend? En de, alle nodes praten dan met die middellayer? Ja, zeg je.
Ja, die,
jij
die
knikt. Dat de, zien mensen. Oh,
precies, ik knik. En de manier waarop
video wel, maar dan kijk je niet naar.
Nou, de manier waarop je praat tussen de frontend en de backend is vaak via JSON-messaging. En dat zie je bij de huidige infrastructuur. En dat zie je ook bij de DApp-infrastructuur vaak. En die praten met elkaar. En dat praten met elkaar, dat is dus in principe nou, het is een andere manier van praten, maar er wordt nog steeds gewoon gepraat tussen die twee lagen. Alleen wat je nu ziet bij die smart contracts is dat er een antwoord mogelijk klaar ligt. Dus je hebt een regel staan in die backend die zegt, nou, als dat vliegtuig te laat komt, dan kun je zeggen X en Y gebeurt en anders niet. En omdat jij weet, nou, dit bericht ga ik sturen, dit is de regel die ik van een afstand al kan zien en kan controleren, kun jij anticiperen op wat er gaat gebeuren. Kun je het controleren.
Ja.
Dus dan je weet het van tevoren.
Oké.
Dus die smart contracts die bepalen de transparantie en ook een gedeelte van het vertrouwen. En dat maakt het zo belangrijk.
Ik bedoel, in mijn hoofd gaat nu wel van, moeten al die nodes dan allemaal yes zeggen? En dan gebeurt het pas. Maar dat is meer in mijn hoofd dat het veel te lang duurt. Hè?
Een zeker aantal moeten dat, hè, is mijn schatting.
Ja. Een zeker aantal moeten dat. En daar kom je op een heel belangrijk punt. Want je hebt altijd die afweging natuurlijk tussen schaalbaarheid en veiligheid. En hoe je daarmee omgaat.
En snelheid.
Precies. En dat is die driehoek. En wat je ziet bij Ethereum is dat ze hebben gezegd, nou, we gaan nog niet schaalbaar optreden vanaf het begin. Dat doen we later pas. Dat zie je nu, die ontwikkeling naar het nieuwe netwerk van Ethereum 2.0. En andere netwerken, EOS en Tron, die ook dApps supporten. Die hebben gezegd vanaf het begin, we gaan voor throughput. We gaan voor snelheid. We willen heel veel transacties per seconde kunnen leveren. En ja, er zijn maar weinig nodes. Maar kijk eens hoe snel het gaat.
Ja.
En dat is een andere manier om er naar te kijken. En op dit moment lijkt Ethereum de choice, de public choice, eigenlijk te winnen.
Al was het maar omdat ze de first mover waren op dit gebied.
Ja. En dat is een heel belangrijk punt. Ze waren natuurlijk de eerste. En er is ook een zekere cult ontstaan rondom de oprichter Vitalik. En
ja, maar dat is een koning ook, hoor. Mensen moeten echt podcast luisteren waar hij in zit.
Oh ja?
Ja.
Niet zo mager als ik, hè?
Ja? Nee, bij Lex Friedman, weet je, ik vind hem altijd goed. Echt visionair. En ook bij, hij zat een paar keer bij, de krijg van, dus van Jasper Gooijen dan een link, bij die, Weinstein? De Portal zit hij ook vaak. Nou, vaak is hij twee keer geweest, denk ik. Echt een fantastische gast.
Ja. Dus, een hele slimme vent. Ja, absoluut. En hij was zo jong toen hij begon, dus.
Ja, oké, dus jij zegt Ethereum wint nu als protocol. En dan bouw je bijvoorbeeld neer om makkelijk te programmeren, bouw je daarop. En je noemde net ook andere protocollen, maar dat zijn hobbyprojecten.
Nee, dat zijn zeker geen hobbyprojecten.
En zijn dat er veel? Want ik wil ook naar standaarden toe. Wat wordt, weet je, want uiteindelijk, weet je, decentraal, maar uiteindelijk krijg je gewoon machtige partijen.
Nee, je krijgt eigenlijk, ondanks dat, als jij de wereld opnieuw zou kunnen opbouwen als een soort tabula rasa, je hebt een leeg blad en je zou de maatschappij opnieuw kunnen indelen, dan zou je misschien kunnen proberen om meer gelijkheid te verkrijgen. Maar we leven al in een helaas ongelijke wereld.
Mm-hmm.
Er zijn verdelingen van machten en gelden. En omdat je die wereld al hebt, onder andere krijg je ook dat ook de laag daarop nu met DApps, daar zal ook machtsverdeling in komen. Er zal ook concentratie van macht plaatsvinden. Dat denk ik dat onvermijdelijk is. Dat is gewoon onderdeel van hoe de maatschappij functioneert. En alle regels daarbinnen. Je kunt niet een compleet alternatieve realiteit opstarten. Maar die andere concurrenten van Ethereum die je net noemde, dat zijn geen hobbyprojecten. Dus EOS, Tron, Cardano. Daar zitten ook gewoon miljoenen. Polkadot nu als new riser, zeg maar, relatief. Ja. Daar zitten enorme bedragen in, zitten enorme teams achter. Dat is, zijn enorme projecten in zichzelf. En dat laat ook zien, nou ja, dit is, we zitten echt nog aan het begin. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ja, okay,
het is niet zo dat er één winnaar is, maar er zullen wel meerdere winnaars zijn.
Ja. Ik heb inmiddels die YouTube, maar dan decentraal Odyssey. Odyssee. Dus hartstikke leuk. Daar kan je dus filmpjes op kijken. Net zoals YouTube. Maar ze zeggen dat het decentraal is. En dan krijg je natuurlijk interessant. Krijg je gelijk weer natuurlijk. Hoe gaan we dat reguleren?
Ja, censuur of juist
censuur,
niet.
Censuur of juist niet open.
Mogelijkheid om hele nare dingen te doen.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Hoe kijk je daar tegenaan?
Ja.
Tegen censuur. Nee, kijk, hier zien we gelijk ook de duistere kant. En hier zien we gelijk ook de problematische kant. Want...
Kunnen we het eerst even praktisch houden? Want een vraag die ik nog had en die hier relevant is. Is een dApp altijd onbeheersbaar out there? Ik bedoel, je laat hem los op dat decentrale netwerk. Maar kan er toch op een of andere manier een bedrijf zijn... van wie die dApp is en die daar bijvoorbeeld geld aan verdient. Ik heb daar nog helemaal geen beeld bij hoe dat qua gezag en zakelijk zit. Kan
ja,
het over vertellen. Want daarna komt dan,
interessant. Ik, dat is een
daarna
goeie.
Dan of je...
Nee,
of
want
je,
ik heb hier gelijk allemaal vragen over.
Reguleren. Ja.
Top.
Wil je die eerst even stellen? Of wil je dat ik...
Nee, ga eerst maar en dan kom ik. Want misschien beantwoord je me al.
Het leuke vind ik aan technologie in het algemeen... en zeker ook bij dApps... is dat we hier te maken hebben met een technologisch vraagstuk... maar de echte complexiteit zit hem eigenlijk in die governance... De echte complexiteit zit hem in hoe gaan we dit inbedden. Om antwoord te geven direct op je vraag. Ja, je kunt een smart contract runnen... zodat er een iemand anders uitbetaald krijgt op die public key. Dat kan. Zeker. Het is wel zo dat als jij een governance structuur hebt op die blockchain... en daarmee kun je stemmen... en dan moet je denken aan stemmen... niet zoals alleen bij aandelen en dan bij bedrijven. Zo werkt het wel een klein beetje... Mm-hmm. Maar je kunt daarmee ook stemmen over echt dagelijkse operating procedures. Dus over kleine operating commands op de blockchain die je aangepast wil zien. Dus als er zo'n klein bedrijf is, die heeft zo'n applicatie erop... en die zegt, nou, ik verdien hier heel veel geld mee... en dit is heel succesvol, dan kan er een community zijn die zegt... nou, fantastisch voor jou, maar wij zijn hier eigenlijk tegen. Dit willen we eigenlijk helemaal niet. En dan kunnen ze tegenstemmen. En dan kan het zo zijn dat er een modificatie plaatsvindt. Het is niet makkelijk... Want je hebt bij een centrale partij heb je natuurlijk te maken met een beperkt aantal mensen waar je het overzicht echt over hebt. Bij een gedecentraliseerde partij, dan moet je ineens een bevolking overtuigen of een massa overtuigen. Die in dit geval borderless is. Dus wereldwijd.
Ja, en dan kunnen ze dus via een soort stemproject. Want op dit moment kent Ethereum miners. En die hebben dan een bepaalde inbreng. Dat gaat veranderen. Je noemde Ethereum 2.0, dan krijg je staking. Dan is het in feite wie het meeste ether muntjes heeft, heeft het meeste in te brengen. Maar in ieder geval zijn er mensen die dan kunnen stemmen over of zo'n dApp voortbestaat en zo ja in welke vorm. Dat is, komt het daar ongeveer op neer?
Daar komt het ongeveer wel op neer. Ja. En bij dit soort consensusmechanismen, zoals het officieel heet, de manier waarop je de doorstroom hebt van die transacties, van die ether in dit geval, en hoe je die valideert. In dit geval heb je vaak een 51%, heb je gewoon een meerderheid nodig. Hè? Gewoon een normale meerderheid om te kunnen stemmen. En dat wisselt nog wel eens. Je hebt daar verschillende methoden in. Maar het is mogelijk, en het zou ook mogelijk moeten zijn, om die governance goed te regelen. Alleen governance bij een dApp is ontzettend belangrijk. Is ook echt essentieel voor als jij bepaalde sectoren, denk ik, wil gaan verbeteren. Om dat goed te krijgen. Tegelijkertijd is de vraag, kunnen we dat wel helemaal oplossen op een rule-based manier? Want computers die zijn uiteindelijk gewoon om die regels uit te voeren. Grotendeels even los van AI en alle complexe materie daarbij. Maar je hebt in principe te maken met een rule-based society dan. En wij werken heel graag met een principle-based society. Want we vinden dat er ruimte moet zijn voor context. En dat is denk ik een vraagstuk wat voor dApps echt wel wat langer gaat duren... dan alleen maar een paar jaar om dat een beetje goed op te lossen.
Ja, maar ik denk dat je onderscheid moet maken... tussen weer de frontend en de backend. Dus de frontend is veel meer principle-based. En de backend kan veel meer rule-based zijn. Dus volgens mij moet je ook in die stack moet je ook onderscheid maken... wat voor governance je daar in maakt.
Ja, eens.
Okay.
En je moet daar onderscheid in maken. Je moet kijken hoe je dat goed aanpakt. Maar laat ik het zo zeggen. Stel jij... je bent als gebruiker ben je afhankelijk van de maliciousness van de code. Hè? Dus stel je hebt een DAO zoals bij Ethereum in 2017... waarbij het misging en dat de smart contract werd misbruikt. En er werd geld gestolen. hoe los je dat op? Hoe ga je als community daarmee om? En het liefste heb je het zo dat je daar een balans in vindt tussen... A, we hebben die blockchain als immutable database. We kunnen het niet meer wijzigen, want het is namelijk, moet namelijk betrouwbaar zijn. Tegelijkertijd, als er een drama plaatsvindt... en we zien dat er een probleem ontstaat in die code... hoe lossen we dat op? Kunnen we nog terug?
Ja.
En dat zijn die vraagstukken die raken aan die governance... en die wat jij zegt met die stack, die front-end en back-end. Wat doen we rule-based? Wat doen we principle-based? Hoe bedden we dat in? En daar moet je van tevoren heel goed over nadenken. En dat maakt dat dApps een uitkomst zijn. Want het is desintermediërend. Het verlaagt kosten. Het verhoogt snelheid vaak. Maar ook een enorme risico kunnen zijn. En daar moet je heel goed bewust van zijn.
Ja, ja, ook al omdat... Je hebt het over rule-based en principle-based. Die community die uiteindelijk daar dan een stem in heeft... die kan ook zowel goedaardig als kwaadaardig zijn. Dat hebben we de laatste tijd ook gezien. Ja, dat is...
Heb je een specifiek voorbeeld, Herbert, waar je aan zit zat te denken? Want er zijn meerdere natuurlijk.
Parler. Ik denk dat ik daar, dat een goed voorbeeld is van een fenomeen waar je een community hebt, waar je toch wel mee moet uitkijken. En ja. Waar de mensen die op Parler zitten, die zullen daar waarschijnlijk loeien van verontwaardiging nu. Maar,
nee, het is. Ik ben met dit voorbeeld eens. Ja. Maar met Parler hebben we natuurlijk vaker dus verteld. Kijk, het is weer een verschil dat AWS Parler verbiedt. Weet je wel? Dus lager in de stack. Dat vind ik eigenlijk dat ze dat niet mogen doen. Maar dat die uit de App Store gaat, dus hoger in de stack, hebben we het vorige week ook over gehad. Ja. Dat vind ik wel normaler. Weet je, want ze roepen op tot geweld.
Dat is interessant. Ja, ja, ja.
Dus dat is dus dat principle en dat rule-based. Weet je, in de onderkant van de stack veel meer rule. En de bovenkant, weet je, principle. Maar hoe je dat nu concreet. En daarom is dat Odyssey. Dat kan, want daar komen we eigenlijk nu op. Weet je, ja, dat is decentraal. Dus ik was echt benieuwd. Ja, het is nu allemaal vrij cheese. Hebben ze een big hits en gaming en lab en tech en news en politics. Dus, en finance 2.0. Dat is allemaal een beetje vriendelijk. Maar ja, dat zie je met Telegram. Die is ook de afgelopen weken worden die misbruikt voor alles. Ze worden misbruikt. En wordt die nu wel of niet dichtgegooid? Dat is ook link. Signal wordt dus in Iran nu verboden. Las ik van de week.
Kunnen ze een verbod uitvaardigen? Dat kunnen ze.
Ze hebben daar een Google Play Store, maar dan in Iran. Maar ik vond hem weer heftig, weet je wel? Want ja, dat is helemaal encrypted. En het is zo... Dat is dus heel goed voor je privacy.
En je vindt het heftig omdat er...
Dat ze die dus eruit halen.
Ja, ja.
Maar precies. Ja, aan de andere kant, weet je, komt Signal vol met het aanzetten tot geweld of rellen. Met je principles. Dan kan dat ook weer niet.
Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die ethiek?
Nou, jij weet over? Dat. Vertel.
Nou, ik weet het helemaal niet per se. Ik heb niet alle antwoorden erop, helaas. Was er maar iemand die daar alle antwoorden op heeft... en dan was het maar zo makkelijk. Maar dat is zeker niet zo. Maar ik denk dat het een hele interessante discussie oplevert. En wat die devs eigenlijk doen... is ons laten nadenken weer over de architectuur... waarmee wij applicaties bouwen... maar daarmee ook een groot deel van onze maatschappij... willen inrichten. En als je kijkt naar de echte geschiedenis van de informatica, zeg maar, kwam je van databases, grote mainframes vandaan, naar hele kleine apparaten weer. En wat we nu hebben in onze iPhone. En zitten we eigenlijk nu in een soort van hub-and-spokes model, waarin je jouw apparaat linkt naar een centrale server in het midden van het plaatje, zeg maar. En die stuurt weer informatie naar een ander apparaat, van jouw iPhone naar een andere iPhone. En dat model wordt opeens nu anders ingesteld met zo'n dApp. En dat biedt denk ik weer vragen over... maar wie is dan de baas? Wie bepaalt dan wat voor regels worden toegepast? En wat betekent dat ook voor ethiek? Wat betekent dat voor moraal? Hoe gaan we dat codificeren? En ik denk dat je dat gelijk al ziet bij het juridische vraagstuk. Dus als ik een probleem heb met een applicatie... een dApp en die runt op een blockchain en er zijn al die nodes en het wordt automatisch uitgevoerd en er gaat iets mis. Ja, wie bel ik? Wie kan ik een brief sturen? Wie is daarvoor verantwoordelijk?
Je moet als je een benadeelde partij bent.
Als je een benadeelde partij bent, inderdaad.
Dus, ja, maar daar kan natuurlijk een commissie tussen zitten. Zoals nu zelfs bij YouTube een commissie moet zitten. Of iets wel of niet kan.
Klopt. Maar normaal is het zo, dan heb je een commissie ertussen zitten en die bepaalt iets en die zegt, nou...
Maar de community luistert daar niet bijvoorbeeld.
Die kan niet luisteren, en dat kan. Maar er zijn meerdere manieren eigenlijk. Eigenlijk is het zo dat het bedrijf gaat vaak nog ongeveer door op dezelfde voet. Maar hier kan het zo zijn dat als er een fout zit, dat je opeens terug moet naar een eerdere staat van die blockchain.
Ja.
En dan moet je opeens heel veel andere dingen ook gaan aanpassen.
Ja.
En
dan krijg je in feite een fork. Wat je
dan kun je een fork
Ethereum gehad hebben. Die wilde na die grote diefstal die jij noemde van een paar jaar geleden. Was er een deel van de community, daar heb je dus zoiets, hè. Die wilde de klok terugdraaien in feite. Wat heel erg not done is in crypto-kringen. Want die blockchain wordt geacht onveranderlijk te zijn. Ze wilden gewoon terug naar een eerdere versie, een eerdere staat van die blockchain. En een ander deel wilde dat niet.
Ja.
En een deel dat niet wilde is doorgegaan. En dat heet nu Ethereum Classic. En een deel dat het wel wilde heeft die blockchain de tijd in feite teruggedraaid. Om te gaan naar een moment van voor die diefstal.
Ja.
En hebben zo gewoon die diefstal ongedaan gemaakt. En dat is de huidige Ethereum.
Ja. Hey Alfred, je geeft nu... Dat vind ik altijd gaaf fantaseren hoe het... landschap, de technologielandschap eruit gaat zien. Dus in server, er wordt nu verdeeld met nodes. Waar zie jij het onderscheid? Want ik denk in finance producten, waar is, dus finance is het belangrijk, waar je zekerheden moet hebben. En voor andere services zijn totaal niet belangrijk. Zie je dus een tweedeling, dat er dus twee decentraal en centraal. En dat heb je net verteld dat het zo is. Maar zie je dat ook echt voor je? En kun je even aangeven welke dus decentraal en welke centraal? Gewoon, zeg maar, praktische...
Welke praktische sectoren bedoel je?
Ja.
Ja. Wat dat betreft weten we nog niet precies waar dit eindigt. Hè? Dus dat zagen we ook bij blockchain, bij het begin en nog steeds. We weten dat het groter gaat worden. We weten nog niet precies waar de grootste impact zal zijn. Wat we wel nu zien... is dat in DeFi, dus Decentralized Finance, dat nu iets is in opkomst. En dat voor een goede reden is. Tuurlijk is er een hype. Tuurlijk is er... al die informatie wordt gelijk gedeeld. En mensen kijken naar al die cijfers en winststijgingen en noem het maar. Maar de essentie is dat DeFi een heel belangrijke manier is om de barrières te beslechten om toegang te krijgen tot financiële dienstverlening. Dat is de essentie. En daar zou het over moeten gaan. En dat betekent... mensen die geen toegang hebben tot financiële dienstverlening. Dat zijn niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in ontwikkelde landen. Dat zijn ook steeds meer, wat we nu zien, ook MKB'ers. Die het soms moeilijk vinden om een lening te kunnen krijgen. En dat zag je met de opkomst van crowdfunding. En dit is een klein beetje een verlengde daarvan. En Decentralized Finance zegt, we doen dit niet met een intermediair ertussen. We doen dit peer-to-peer.
Mm-hmm.
En wat je eerst zag bij muziek, met Napster... en daarna met torrents zie je nu ook een beetje ontstaan... op een andere manier met finance. En
waarbij je dus geld kunt lenen van een smart contract, van een DApp.
Precies.
Zonder dat daar al te veel kredietchecks worden gedaan.
Precies, dus je kunt je afvragen... wat zijn de plain vanilla producten of dienstverlening die een bank doet... loondepositratio's, et cetera. Wat zijn de complexe dingen? De echte, de ingewikkelde derivaten... waar we heel veel mee te maken hebben gehad in de financiële crisis. En die standaardproducten, gewoon betalingen, leningen... misschien ook wel een zelfs een verzekering. Nou, dat zou je kunnen laten doen door een DApp... als het niet al te ingewikkelde casuïstieken zijn... zonder al te veel context. Dan zou je kunnen nadenken over... nou, ik wil eigenlijk gewoon geld ergens hebben stallen... en ik wil graag een rente. Kan dat? En is het dan nodig... dat er een instituut bij zit die de hele dag kijkt... of dat getalletje nog steeds op de rekening staat. Of kunnen we dat misschien in een DApp doen? Kunnen we misschien zeggen... nou, dat kunnen we ook wel codificeren. En we kunnen het zo veilig maken dat het compleet controleerbaar is... dat iedereen daar een audit op kan doen. Dat we kunnen zeggen, nou, dit is wat wij veilig genoeg vinden... om dat te kunnen doen. En lening is daar ook een mooi voorbeeld van. Dat je over nadenkt over... ten eerste, hoe werkt rente... Dus al die tokens hebben vaak een eigen monetair beleid. Ik heb zelf bij de Treasury gezeten van de Nederlandse Bank. Tuurlijk is dat essentieel dat dat allemaal goed loopt. Dat is maatschappelijk voor de hele maatschappij belangrijk. Maar als je een hele specifieke lening bekijkt... kun je ook afvragen, nou misschien kunnen wij bij een hele kleine lening... een andere rente toepassen in het voordeel van degene die een lening wil, in plaats van in het nadeel, dan bij iemand die een heel groot bedrag wil lenen en afhankelijk van hoeveel aanbod er ook is. Dus je kunt dat veel meer afstemmen. Je kunt daar wat dynamischer naar kijken dan we op dit moment doen.
Een meer vrije markt, schets je eigenlijk.
Dat is een meer vrije markt, met alle nadelen van dingen. Gevaren van dingen, zeggen wij heel duidelijk bij.
Nee, maar even, het geeft toegang. Ik heb 100 euro, dat zet ik bij de... Niet bij de Rabobank. Het is wel leuk, even tussendoor. Nee, ik heb nog nooit... Mijn vader zit bij de Rabobank, ik doe de bankzaken van mijn vader. Even, dit is even off-topic hoor. Ik heb nog nooit een prettige custom experience gehad bij de Rabobank. Ieder klantcontact stoort me bij de Rabobank. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Of ze het erom doen, dit terzijde. Dus die 100 euro staat bij de ING, dat staat daar. Jij zegt, daar kijken ze de hele dag naar. Nou, volgens mij kijken ze er nooit naar, maar goed. Dat staat daar en dan krijg ik 0,00001% rente. Nu zeg jij, Ben, die 100 euro, die moet ik in een DAP stoppen. In welke, nou ja, noem even een naam. Dan is het even makkelijk voor me.
Ja, ik heb geen specifieke naam, maar een DeFi DAP.
Ja, een DeFi, ja. Die moet ik, wat gebeurt er dan met mijn 100
op
euro?
Op DappRadar kun je allerlei dingen
doen. Ja, nou, ik zit op Dapp.com, maar dan gaan we straks over gambling en social. Ja. Oké. Dat zet ik in een DeFi.
Ja.
Maar wat gebeurt er dan met mijn 100 euro... waardoor ik geen 0,0001% rente krijg? Maar dan krijg ik ineens 18.
Waarschijnlijk moet je eerst ethers kopen, hè? En die ethers die stort je, of niet?
Ja, dus dat is het rendement zit dus alleen maar in de speculatie van de waardestijging.
Nee,
daarom ligt het uit.
Je krijgt ook rente.
Ik denk dat het belangrijk is voor de luisteraar om goed na te denken over wat geld is en wat rente is. En hoe dat een beetje werkt. En dat essentieel is voor de luisteraar om na te denken over wat dat betekent. Hè? Want het is natuurlijk gewoon een afspraak die we met z'n allen maken. Geld is vertrouwen, het is een maatschappelijke afspraak. Nou. Wat dit doet is even tornen aan die grondbeginselen die we allemaal hebben geleerd sinds wij een klein kind zijn geweest over wat geld is en hoe we daarmee omgaan. En wat je inderdaad kan doen is zeggen, nou, ik zet het geld in een smart contract en een soort van escrow account. En zeggen, ik krijg daar een rente over die inderdaad hoger kan zijn dan op de bank. En dat doe je om het systeem te stimuleren. Dat doe je om uiteindelijk ervoor te zorgen dat er prikkels zijn, dat het systeem nog meer gedecentraliseerd wordt. Dat het nog meer groeit. En dat noem je tokenomics. Dat hele spelletje met hoe jij de waardeverdeling verdeelt, hoe je de rente uitdeelt eigenlijk aan jouw gebruikers en aan jouw systeem. Dat bepaalt onder andere hoe veilig het is, maar ook hoe erg het kan groeien, hoe snel het kan groeien.
Ja.
En dat betekent, als jij die 100 euro in een smart contract zet, dat jij in een goede markt van het systeem tijdelijk een hoge rente kan ontvangen. Met risico's, want we hebben in Nederland een heel mooi systeem met een depositogarantiestelsel. We hebben
en dat heb je niet als je dat in een smart contract stopt. Oké, maar de waardevermindering dat het 18% kan zijn of 19% zit natuurlijk in dat mensen geloven dat we decentraal gaan, dat we in smart contracts, dat we in alle tokens geloven, dat we in de cryptocast geloven.
Dat we in de cryptocast geloven. Ik geloof sowieso in de cryptocast.
Nee, maar in de cryptowereld. Nee, maar snap, dus daardoor zit daar natuurlijk meer rendement, toch?
Het zit daarin. Kijk, je hebt, als je er eigenlijk over nadenkt, heb je zo, als jij euro's op een rekening zet, dan heb je exposure naar de rente, maar ook naar de bank en ook naar de euro zelf. Want de euro zelf kan in waarde stijgen of dalen.
Ja, ja.
Hetzelfde geldt, en dat is dan veel meer zichtbaar, bij een token of bij een crypto.
Ja.
Je hebt exposure naar de rente die je krijgt, die prachtige 18% die je noemt. Maar je hebt ook exposure naar het systeem. En je hebt ook exposure naar de waardestijging of daling van die crypto zelf.
Ja.
En dat is best belangrijk om mee te nemen. En om dat goed te begrijpen. Dus die dApps die bieden inderdaad de mogelijkheid om daar gebruik van te kunnen maken. Maar het is raadzaam kennis te nemen van die aspecten.
Verder interessant is, want we hebben het over een dApp en die programmeer je dan. En eigenlijk gaan we er tot nu toe vanuit dat gewoon goed werkt. Behalve dan dat jij nog hebt gezegd van updates kunnen wel eens belangrijk zijn. Dus had ik nog ergens de vraag genoteerd. Wat nou eigenlijk als er een programmeerfout blijkt te zijn. Hè? Die dApp die doet opeens eigenlijk helemaal niet wat die geacht werd te doen. Hoe zit het dan met verantwoordelijkheid, met aansprakelijkheid?
Hoe zit dat?
Met de technische mogelijkheid om dat misschien toch nog in orde te krijgen? Kun je daar wat over zeggen?
Daar kan ik ook wat over zeggen. En Herbert, daar weet je ook heel veel van, volgens mij.
Nou, ik weet in elk geval dat geen software zonder fouten is.
Geen software is zonder fouten. Kijk, inderdaad, en code is menselijk uiteindelijk. Het is gewoon onze projectie op de realiteit die we in code omzetten. Kijk, ik denk dat als jij te maken hebt met fouten in de code, dat je heel goed moet nadenken en daar moet anticiperen hoe je daarmee omgaat. En dat anticiperen, dat is zo belangrijk. Want daar zitten we weer op die balans tussen die immutable blockchain die we heel graag willen zien, omdat die heel mooi gevalideerd kan worden, en hoe je terug kan gaan in de code. En ja, ik denk dat het belangrijk is dat je relatief makkelijk codefouten niet alleen kan opsporen, maar ook op kan lossen. En daarbij zou je kunnen nadenken over, er zijn natuurlijk layer 2 solutions, dus op een aparte laag boven die applicaties, en daar kunnen we aparte afspraken voor maken dat die codefouten kunnen worden geratificeerd. Je kan gaan nadenken over sidechains, dus speciale blockchains die een soort zijtak vormen. Net als bij een soort boom kun je voor je zien met een grote stam en daar een tak van. En die tak die wordt apart, heeft zijn eigen apart gedirigeerd en heeft zijn eigen monetair beleid en zijn eigen politiek beleid. Kun je dat soort fouten kun je dan hopelijk makkelijk filteren. Uiteindelijk is het zo dat wij de lessen van de afgelopen honderden jaren die we hebben in finance en politiek, dat we heel vaak natuurlijk daar weer naar terugkeren. En dat het niet zo moet zijn dat we die lessen opeens gaan vergeten in een alternatieve realiteit, omdat we ook heel veel problematiek zien. Maar dat we die lessen ook goed moeten gaan integreren in die sidechains. Dus als jij een probleem ziet in die code, zoals je het aangaf, Herbert, dan hoe gaan we daarover stemmen? Wie stemt erover? En dat moeten echt standaard condities zijn als jij een dev bouwt.
Ja, maar dat als ik goed hoor wat je zegt, dan komt het erop neer dat er, omdat je ook redelijk wat nieuwe woorden gebruikt voor de luisteraar, zal het zeker zo zijn, voor mij ook. Zoals sidechain bijvoorbeeld, hè, dat is nog niet zo heel lang geleden uitgevonden. Denk ik dat dat hier nog wel juridische problemen ontstaan die eerst voor rechters uitgevochten zullen moeten worden, voordat ze echt staande praktijk zijn.
Ja, dat zou best kunnen. Kijk, uiteindelijk hebben we een juridisch systeem.
Want jij zegt, stel, dat is een belangrijk verschil. Jij zegt, stel dat je zo'n fout ontdekt, hè, dan wil je die corrigeren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de fout pas ontdekt doordat ergens geld op de verkeerde plek terecht is gekomen. En dat is alweer wat moeilijker te corrigeren.
Dat is alweer wat moeilijker te corrigeren, want dan is het after the fact. Dus ik denk dat dat heel veel vraagstukken zijn die nog veel helderder gedefinieerd dienen te worden dan ze nu zijn.
Ja,
dat is in ontwikkeling. En we hebben gelukkig een juridisch systeem dat al heel veel problemen heeft opgelost. En dan moeten we zeker niet loslaten. Ik denk ook niet dat als er problemen zijn met een blockchain, dat je dat helemaal los kan zien van de bestaande juridische infrastructuur die we al hebben en het beleid wat we al hebben. Dus je zal daarover moeten nadenken over in hoeverre zijn die regels van toepassing. In hoeverre zijn ze ook misschien niet van toepassing.
Ja.
En moeten we daar misschien een apart raamwerk voor hebben. Want je ziet bij crypto, er komt een Europees raamwerk, dat heet MiCA. Heel ander onderwerp, aparte podcast.
Moet je in de cryptocast doen? Wat is MiCA even in het kort?
MiCA is het reguleringsraamwerk voor crypto wat Europees eraan gaat komen. Dus zeg maar de MiFID voor crypto. Dat is de allerkortste definitie.
Ik sluit niet uit dat we daar vandaag in de cryptocast het over gaan hebben.
Maar
mijn collega Madelon bereidt dat voor.
Ja.
Maar we hebben in elk geval deze week in de cryptocast Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële regelgeving. En het zou best kunnen dat
bekende naam,
komt.
Ja.
Nou, mooi. Ik ben heel benieuwd.
Ja. Nee, maar goed. Het betekent dus dat dat is ook weer een risico. Hè? Als Ben zijn 100 euro in een of andere dApp steekt, dan moet dat ook meegenomen worden, hè, in jouw afwegingen, Ben. Dat er een risico bestaat dat een programmeerfout gewoon zorgt dat er geld ergens verdwijnt. Of misschien wel een vergissing van de bank in jouw voordeel.
Ja. Vergeet niet dat soort problematiek ook nu plaats kan vinden. Hè? Er zijn natuurlijk problemen die we altijd hebben. En de vraag is even hoe we daarmee omgaan natuurlijk.
Ja.
Tegelijkertijd is het ook zo dat we die problemen nu ook al hebben. Dus,
jawel, maar minder omdat die infrastructuur, het normale financiële verkeer met euro's en met banken en zo, dat zijn platgetreden paden. Er zijn al rechtszaken over gevoerd voor zover het nodig was. En je weet veel meer wat je eraan hebt. Kunnen veel minder onverwachte dingen gebeuren, is mijn stelling.
Ja, eens. En wat wel belangrijk is, jij zegt platgetreden paden.
Ja.
We hopen natuurlijk dat die paden die nu worden gebaand, dat die veel sneller kunnen worden platgetreden dan met het huidige financiële systeem. Omdat je namelijk iedereen laat zien, dit is hoe het werkt. En iedereen kan het valideren en verifiëren.
Vanwege dat open source aspect.
Vanwege dat open source aspect. Ja. En dat het toch werkt. En dat je toch aspecten hebt als zero knowledge. Waarbij je niet per se informatie deelt die je niet hoeft te delen. Maar het wel kan worden gevalideerd en geverifieerd. En natuurlijk is het nog in de kinderschoenen. En natuurlijk moet er nog heel veel worden uitgezocht. Maar het is wel een goede manier, denk ik. Om heel snel veel vertrouwen te kunnen winnen.
Ja. Ja. Wat heb je nodig om die chasm te crossen? Dus de, echt de, weet je nu, zeg maar de iPhone kwam uit en iedereen een smartphone. Dus wat heb je nodig in jouw wereld?
Killer app.
De
killer app.
Of de killer governance, dat de overheid iets zegt. Of de killer, weet ik voor wat, een nieuwe NIR-protocol erop. Of kijk, wat. Oké, daar kom ik zo op.
Nee, ik denk dat je drie dingen nodig hebt. En daar zijn we ook allemaal wel redelijk bewust van.
Drie
dingen. Oh. Ja, ik denk ten eerste dat je schaalbaarheid nodig hebt. Dus je moet blockchains kunnen schalen. Dus je moet.
En technisch is dat nog niet mogelijk?
We zijn met bepaalde systemen zover dat we kunnen schalen. Maar dat gaat vaak ten koste van veiligheid of gedecentraliseerde omgeving. Of andere aspecten die we liever niet opgeven.
Maar dat is een technisch issue dus?
Dat is veelal een technisch issue.
Ja. Ja. Oké, want kijk, schaalbaarheid was ook met de smartphone. Dus daarom
schaalbaarheid was ook met de smartphone.
Ja, daarom. Maar toen kwam natuurlijk dat touchscreen was en de pricing was goed enzovoort. En, toen,
en ook met de dekkingen. Ik weet nog wel, mijn eerste telefoon die was van Dutchtone. En ik had zo'n koelkast en ik had dekking, geloof ik wel, in Noord-Holland, maar niet in Utrecht.
Ja, of, dus oké, maar dat wil enzovoort. Ik dus even in jouw cryptowereld. Wil ik even, dus weet
ja,
dekwereld.
Nee, dat is een hele goede vraag. Dus,
dus oké, schalen is, is techniek, want dan B?
Nee, schaalbaarheid is 1. Ten tweede, dat is A. En nu B. En dan, dat is de interoperabiliteit. Dat is de tweede aspect. Interoperabiliteit is een moeilijk woord voor zeggen. Hoe werken die blockchains met elkaar samen?
Ja.
Dus ik heb blockchain A en daar zit een dApp op. Ik heb blockchain B, daar zit ook een dApp op. Hoe praat die er met elkaar?
Maar het is toch allemaal op het Ethereum-protocol?
Iets meer dan 80% is op Ethereum, maar anderen zijn op andere
netwerken. Ja, maar die worden weggedrukt.
Want je hebt ook Cardano,
precies.
En EOS.
Maar is dat echt een main issue?
Dat is wel een main issue.
Zo, ja.
Je wil wel geld kunnen overmaken van, bij wijze van spreken, de ene rekening naar de andere.
Ja.
Van de ene dApp naar de andere.
En dat maar dan zie ik weer een laag boven die dat dan weer regelt. Maar goed.
Nou ja, maar dat dan moet het komen. Dat is er nu
niet. Okay. Precies, die laag moet er dan komen. En ook een standaard moet ervoor komen. En de standaarden die we gebruiken voor het internet, TCP/IP is een standaard. Het is een soort snelweg waarop alle data loopt.
Ja.
Die is afgesproken door W3C. Dat is een aparte organisatie die waarborgt dat het allemaal netjes loopt. Die gaat ook over de IP-adressen. Die gaat ook over hoe die systemen met elkaar praten. En daar moet je ook een standaard voor hebben. Daar moet je ruimte voor hebben. Dat is allemaal nog best wel onontgonnen gebied, hoor. En er zijn heel veel gesprekken over. Heel veel overleggen over. Maar die interoperabiliteit, dat is echt wel heel belangrijk. En ook, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is hoe gaan we een financiële infrastructuur bouwen die de reële problemen in de wereld goed kunnen oplossen. En de reële problemen in de wereld, van voedsel tot water tot energie tot klimaat, die vereisen ervoor dat is allemaal cross-border problematiek. En die vereisen dat je een financiële infrastructuur hebt die ook cross-border is en dus met elkaar kan praten.
Ja,
dus als ik euro stort, dat de ander dollars ontvangt, bijvoorbeeld. En dat kun je doen met DeFi.
Dat was B. C?
Dat was B. C is ease of use. En daar heb jij jouw iPhone comment terug natuurlijk. Kijk, dit moet natuurlijk veel makkelijker kunnen. Het moet zo zijn dat iedereen dit kan gebruiken. En dat jij gemakkelijk dit kan doen. Zonder dat het gelijk heel technisch wordt. Zonder dat je heel moeilijk 15.000 verschillende private keys ergens hebt. En die allemaal moet gaan oplossen. Zonder dat iemand weet wat een private key precies is. Of hoe die dan in een mnemonic phrase zit. En allemaal moeilijke termen. Je moet dit toegang kunnen maken voor iedereen, de bakker, de slager, om de hoek, om dit echt een succes te maken.
Ja.
En,
want nu heb ik
terwijl het veilig blijft.
Terwijl het
is altijd
blijft.
Een afweging. Hè? Hoe makkelijker je iets maakt, hoe makkelijker het ook onveilig wordt.
Precies. Precies.
Ja. Nu heb ik in mijn Brave. Kijk, wat ik eigenlijk me voorstelde. Nu download ik een app op mijn iPhone. En die is nu natuurlijk niet. Dat is geen dApp. Die is niet decentraal in de backend. Maar dat zou ik wel mooi vinden. Nu kan ik dat wel, naar mijn idee, als ik mijn Brave browser en ik doe een plugin, dan kan ik plugins die, weet je, dat is dan een dApp. Ik weet nooit wat ik ermee moet. Dus daarom doe ik dat niet zoveel, alleen maar qua testen. Maar dat is nu het systeem, hè, dat je hem in je browser als plugin kan zetten.
Ja,
of heb jij nog
jij
andere
het over hebt nu is eigenlijk de implementatie.
Ja, dat is 3, dat is jouw C. Dat is ease of use voor mij.
Nou, dat zou een hele mooie ease of use kunnen zijn. Dat je inderdaad het als plugin gebruikt. En ja, maar dat is een voorbeeld.
Ja, maar dat kan nu al. Dat bij kan verschillende, nu al. Beetje dApps.
We zijn ook al goed bezig. we zijn ook al hard aan het werk. En dat is een manier om een dApp goed te laten draaien, inderdaad. In een extensie.
Ja, maar eigenlijk wil ik een D toevoegen. Een beetje die jij zei, ook de killer app-achtig wel. Want ik heb nu, weet je, ik test dat allemaal, maar ik heb niks. En misschien moet ik me meer in verdiepen. Maar weet je, ik heb niet van, dit moet ik dagelijks gebruiken.
Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat we daar nog natuurlijk aan een beetje aan het zoeken zijn. Ik denk wel dat DeFi, blockchains in feite zijn een soort heel lang bonnetje. Zijn vaak transactionele ledgers, zoals bij Bitcoin, of balance state ledgers, zoals bij Ethereum. Nou, mag je weer vergeten, maar het zijn een soort lange bonnetjes. En die lange bonnetjes, die kun je heel goed in je hoofd, zeg maar, koppelen aan het idee van een bank. Ook een soort lange bonnetjes.
Ja.
En het mooie aan DeFi is natuurlijk dat je heel makkelijk de bestaande financiële infrastructuur relatief makkelijk kan overzetten naar een DeFi-omgeving. Dus daar gaan we best wel snel al mee te maken krijgen. Want zoals crowdfunding enorm in opkomst kwam, gaan we dat misschien ook wel zien bij DeFi. En natuurlijk is er een hype omheen, maar de essentie ervan is dat je eigenlijk een beetje een heel mooi nieuwe uitvinding ziet in een kleine garage ergens in Silicon Valley.
Ja, nee, dat vind ik ook het gave eraan.
Dat is die analogie weer met de iPhone. Ja. Maar we wel weten dat het werkt. We weten wel van, hey, er zit iets dat heel interessant is en dat voor heel veel mensen heel belangrijk kan zijn. En dat is denk ik wat we ook gaan zien op andere vlakken. Niet alleen bij DeFi, maar ook bij verzekeringen. Misschien ook wel ooit bij pensioenen of in ieder geval administratieve systemen die geautomatiseerd kunnen worden. En vergeet niet, wat we nu hebben, anders dan de IT-bubbel van 20, 30 jaar geleden, is dat onze hardware, die hebben we al. We hebben al, ik zie jou met jouw iPhone, ik zie jou met jouw MacBook, ik zie Herbert ook met zijn laptop hier. Ja. We hebben allemaal al de hardware redelijk in onze pockets, letterlijk. En de software, ja, die hoeft alleen nog maar geoptimaliseerd te worden. En dan als die van viral gaat, zoals een YouTube-film, dan gaat het ook zo ontzettend hard.
Ja.
Dus er is een soort van punt dat je gaat bereiken waarop, ja, het is veel breder maatschappelijk geaccepteerd gaat worden. En daar komen we weer bij die drie pijnpunten die je mij vroeg. Als dat goed aangepakt wordt en we kunnen daar overeenstemming over vinden, dan gaat het hard.
Ja, maar naar hoe snel sociale media gemeengoed zijn geworden.
Hè? Echt wel, ja.
Kijk, dat is ongeveer wat je bedoelt, denk ik. Ja, ja. Precies. Ja,
ja. Ik heb nog heel veel vragen, hoor. Kijk, we hebben het heel erg over, want die is de makkelijkste, weet je wel, in de finance hoek. Maar je hebt ook de gambling en de social en de marketplaces. En ik zie utilities. Ik zit nu gewoon op dapp.com en dan heb je allemaal categorieën, weet je, waar allemaal dapps worden gebruikt.
Ja.
Zijn dat weer spelendingetjes, omdat het, eigenlijk die use cases zijn niet zo goed. Of zeg je van, nou, ik ken wel, of ik vind toch wel dat we daar wel in moeten experimenteren.
Nou, kijk, natuurlijk is er heel veel spielerij in het begin. En natuurlijk zijn er mensen apps aan het bouwen, die games die misschien leuk zijn om even te spelen, maar verder niet heel veel waarde hebben.
CryptoKitties,
nou, daar is denk ik wel iets voor te zeggen. En dat en niet omdat het CryptoKitties zijn, want dat is gewoon absoluut onzin, in mijn bescheiden mening. Maar het idee van fungible tokens en non-fungible tokens. Dus
dat
tokens
moet je even uitleggen,
Dat moet ik even uitleggen. Nou, tokens, sommige tokens die representeren gewoon iets wat in de reële wereld bestaat. En sommige tokens die zijn uitwisselbaar. Die lijken één op één op elkaar. Denk maar aan een stuiver. Je hebt een stuiver in je portemonnee en ik heb een stuiver in mijn portemonnee. En we kunnen die uitwisselen en we kunnen nog steeds precies hetzelfde met elkaar stuiver. Nou, dat zijn uitwisselbare tokens. En je hebt ook tokens die zijn uniek. Dat zijn een soort Pokémon-kaarten. Zo kun je het zien. Ja. Daar is er maar één van. En die zijn uniek. Die hebben allemaal een eigen karakteristieke
identiteit, bijna.
Eigen identiteit. Ja. En vaak ook met een eigen historie. Die ook nog
en ook schaars. Er zijn maar één van in de hele wereld. Ja. Ja. Die kan je niet copy-pasten. En het is digitaal.
Het zwaard van Attila de Hun.
Precies.
Bijvoorbeeld.
En dat soort tokens die kun je natuurlijk uitwisselen. En dat wordt denk ik best een belangrijk onderdeel van die hele debtmarkt. Want die token kan bijvoorbeeld juridisch eigendom representeren. Dus je kunt zeggen, ik heb een juridisch eigendom van de Mona Lisa. Want ik heb de Mona Lisa gekocht van het Louvre. En die hangt nu bij mij thuis. Even slecht voorbeeld misschien, maar het gaat om een schilderij wat iemand thuis heeft hangen. En dat is uniek. En dat kun je aantonen met zo'n token. In plaats van met een document met een stempel erop die je misschien kunt falsificeren. Die token die krijg je niet gefalsificeerd. En je kunt daarmee denken aan uniek eigenaarschap. Dat is één. Je kunt daarmee denken aan fractioneel eigenaarschap, dat is 2. En je kunt er ook nadenken over uitwisselbaarheid, dat is 3. En die uitwisselbaarheid, dat is ook iets waar dApps heel goed in zijn. Dat noem je met een technische term even atomic swaps. Maar dat betekent gewoon dat je geen notaris meer nodig hebt of geen derde partij om iets uit te wisselen. En ik denk dat dat ook nog een interessante markt is om naar te kijken. Van hoe gaan wij nou die fungible en non-fungible tokens, hoe gaan we dat knap in elkaar zetten? En dit is ook weer een beetje een technisch aspect. Maar Ethereum heeft pas sinds 2 jaar standaard. Dat is de ERC 1155 standaard voor de programmeurs
heerlijk,
en de ontwikkelaars.
Goed zo.
Mag je het anders weer vergeten?
Nee, niet vergeten.
Maar dat is een relatief nieuwe standaard waarin je die combinatie kan maken van die fungible en non-fungible tokens. Daarmee wordt het ook goedkoper om dApps te gebruiken. Daarmee wordt het veel meer al makkelijker om het breed toegankelijk te maken.
Ja.
Dus gokken? Ja, misschien. Ik ben er zelf niet zo in thuis. Ik weet niet of dat groot gaat worden. Social, denk het ook wel. Maar daar hebben we met censorship een heel groot
censorship,
probleem.
Wat we net zijn met die YouTube.
Ja, en ik denk dat met die fungible en non-fungible tokens, met het idee van uniek eigenaarschap, dat wel eens een belangrijke kan worden.
Ik heb nog een onderwerp, maar jij mag eerst, als je nog iets hebt, dat hierop aansluit.
Sluit wat ik nu ga vinden. Ja, dat sluit er wel een beetje op aan. Dat is altijd, alles is met tokens. Dus dan krijg ik op Brave, weet je, ja, ik haak dan al direct af. Dan kan ik Brave rewards krijgen, denk ik. Of moet ik met
Basic
troepen.
Attention Token, is dat hem?
Nee?
Basic Attention Token.
Ja, dus waarschijnlijk, ja. Maar goed, denk ik, joh. Want, ik vind het allemaal zo knullig. Overal moet weer een token bij zijn. En ik vind dat knullig, omdat dat appelleert niet meer. Want waarom ik dit onderwerp echt heel gaaf vind, is omdat we weer naar decentraal gaan. Wat doe je centraal, decentraal? Er komt governance bij, er komt denken van mensen.
De bedoeling van dat ding is best wel mooi. Namelijk om mensen in staat te stellen betaald te worden voor dingen die ze online zetten. Dat is het idee achter die token bij Brave. Of het werkt is een tweede, ik geloof het niet.
Nee, ik denk het
maar
ook niet.
Maar het idee is wel heel...
Een ander businessmodel voor het internet is natuurlijk hartstikke handig. Niet alleen maar advertenties, dat erachter zit, vind ik mooi. Maar toch zit het een beetje van dat het alleen maar om tokens, heet het, om geld gaat. En dan ga je namelijk in je mindset, ga je heel even alleen maar aan geld denken. En dat is een gevolg van wat je doet, naar mijn idee. Dus daarom is dat noodzakelijk. Dus eigenlijk de vraag, is het noodzakelijk dat er constant weer de value gaat omhoog, gaat naar beneden? Is dat nu echt nodig?
Ik zal eerst even een wedervraag stellen. Waarom vind je het knullig?
Omdat het namelijk de kern afhaalt. Kijk, 1974 in die garage, die gasten die waren echt niet met geld bezig, hoor. Nee. Dus alle schone ontwikkelingen, die Mona Lisa die jij noemde, die was echt niet met geld bezig toen die tekende. Dus weet je, alle schoonheid is ontstaan. Geld is een gevolg, uiteindelijk hebben we dat wel. Of niet, maar weet je, dat is een gevolg. Maar de schoonheid ontstaat altijd vanuit idealisme, uit een visie, uit een droom. En als je dat namelijk omdraait, ja, dan kom je nooit tot een heel veilig, decentraal en een centraal gedistribueerd, weet je, netwerk waar we allemaal naar streven.
Ja, nee, eens. En het belangrijkste is dat we absoluut niet de essentie uit het oog verliezen van die dromen, van al die dingen die we in de maatschappij, de echte dingen die we hebben. Daar gaat het allemaal om. Maar ik denk wel dat geld nou eenmaal een soort van noodzakelijk kwaad is. Het is een smeermiddel in de maatschappij. Het is een prikkel voor heel veel mensen. Omdat het iets anders representeert voor heel veel andere mensen. Of voor ieder mens eigenlijk iets anders representeert. En tegelijkertijd een vaste waarde is in onze maatschappij. En die dualiteit, denk ik, dat is wat het zo aantrekkelijk maakt. Dat is wat het zo belangrijk maakt.
Ja.
Dus je moet wel gaan nadenken over geld als prikkel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar ik denk niet dat het natuurlijk zaligmakend is. En dat zie je ook terug in die DAP-structuur. Dus wat zijn nou, als ik jouw vraag zo mag interpreteren, wat zijn nou de voordelen, zeg maar, los van geld, die we hebben van die dApps? En ik denk dat de voordelen heel erg gaan om meer toegankelijkheid. Dus bijvoorbeeld bij DeFi, 1 miljoen mensen of 2 miljoen mensen hebben geen bankrekening. Die kunnen opeens met hun mobiel wel een bankrekening krijgen. Het gaat om lagere kosten. Het gaat ook om andere kapitaalallocatie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we heel veel vraagstukken die we hebben op dit moment gaan over ongelijkheid. En Dat zijn vraagstukken die worden over zoveel onderwerpen. Komt dat terug? Ik heb zelf ook stage gelopen bij de VN. En dan had je eerst die 8 Millennium Development Goals. Dat was nog overzichtelijk. Maar toen kwamen die nieuwe Millennium Development Goals na 2015. Die kreeg je er meer dan 60. En overal komt ongelijkheid terug. Overal komt toegang terug. En overal komt het terug dat we manieren moeten vinden om dat op te lossen. En ik denk dat DEPS een soort representatie zijn op het technologisch niveau.
Ja.
Hoe gaan we daarmee om?
Ja.
Hoe gaan we ervoor zorgen dat wij echte reële problemen, die dromen die jij net noemt, dat we die meer kunnen verwezenlijken voor meer mensen? Dat we dat veilig kunnen doen en dat we dat op een vertrouwelijke manier kunnen doen. En daar zou het over moeten gaan. En ik snap dat het die prijs in die markt afleidt van die essentie. Ja. Dat is ook een probleem.
Ik heb nog één vraag, Herbert, en dan ben ik klaar.
Sure.
Dat is namelijk een luisteraarsvraag. Bart Veldkamp, die appte mij dat ik dit moest vragen. Die fucking gas prices. Iedere keer wanneer je wat doet, moet je die betalen. Ethereum is echt duur. Wanneer je claim, rendement ophoudt, moet je betalen. Dat heeft dan staken farming nauwelijks zin bij kleinere accounts. Luisteraarsvraag.
Interessant.
Ja,
dus
daar,
of je dat even wil beantwoorden, waarom het zo fucking duur is.
Ja, ja. Nee, kijk.
Voor de Olympisch kampioen 1992.
Superleuke vraag. Want er zitten heel veel termen in waar je ook nog een uur over kan praten. Met staking en farming en et cetera. En daar kunnen we ook een hele boom over opsteken. Ga ik nu niet doen.
Nou ja, precies, want de tijd is op een hele boel vraag stellen. Maar ja. Hou hem kort dan.
Ja, ik zal hem kort houden. Nee, Ethereum gas prices, ja, dat is een probleem. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met die variabiliteit in de gas prices? En hoe zorg je ervoor dat het niet al te hoog worden, zodat je juist die toegang waar we het net over hadden nog wel houdt.
Ethereum 2.0, toch?
Ethereum 2.0. Dus ja. We zijn er nog niet. Ik denk dat we goed moeten nadenken over wanneer schrijven we een systeem echt af? Zeggen we, is het onzin? Ik heb nog geen blockchain-applicatie gezien die de wereld heeft veranderd, et cetera. Dat zijn een beetje de tegenstanders. Maar dat we ook moeten gaan nadenken over, werkt het in essentie? Wat zijn de core principles die we willen zien?
Ja.
Werkt het in essentie en kan het? En dat het is een van de eerste keren, denk ik, dat we een enorme uitvinding zien die nog niet af is, waar zoveel aandacht naar uitgaat. Wereldwijd. Die iedereen kan zien. En dat is, denk ik, wat we niet moeten vergeten. Die gasprijs, die zijn hoog. We zijn ermee bezig. Dat is eigenlijk het antwoord.
Leuk.
Herbert. Bart zit daar in Noorwegen met crypto te schuiven.
Jongens, even voor de mensen. Hij zit dus boven de poolcirkel in de Alta. En dan zit hij dus nu met crypto's. Is hij de hele dag bezig. Oh, dat moet je zeggen. Maar ik krijg allemaal... ik moet naar Cardano. Is decentralized public blockchain moest ik naar kijken. Ik moest naar Cardano natuurlijk kijken, logisch. Ik moest kijken naar de DAO Ventures. Moest ik voor hem naar kijken. Ik moest naar Sparky Plus. En ik had zo druk deze week. Had ik helemaal geen tijd voor. Maar ik moet dat in het weekend
doen. Doe je dan maar buiten deze podcast. Ja. Nee, wat ik nog graag wilde weten, en dat sluit wel aan op dingen die Ben vroeg over... doe je nou iets vanuit heilig moeten, hè? Of om er gewoon grof geld mee te verdienen? We hadden het begin van deze technoloog over open source. En jij noemde het eerst van, ja, het moet natuurlijk allemaal open source zijn. En later kwam je daar ook weer een beetje op terug, geloof ik. Want je kunt natuurlijk, hè, als ik, ik zou bijna zeggen als ik Apple ben. Maar laat ik zeggen, als ik een bedrijf Pineapple ben. En ik zeg, weet je wat, ik kan ook wel decentralized apps maken. Maar die hebben allerlei voordelen. Ik ga het gedistribueerd maken. Maar al die machines waar dat op staat, zijn wel van mij. En daardoor kan ik dat goedkoper doen en ik kan het beter beheersen. En ik heb allerlei voordelen ten opzichte van die echte decentralized apps. En ik ga dat nu in de markt zetten met mijn marktmacht. En dat wordt niet alleen gaan mensen dat heel fijn vinden, want het is ook heel gebruiksvriendelijk en zo. Maar ook ga ik er vreselijk veel geld mee verdienen. Een closed source dApp. Technisch kan het, hè? Lijkt me.
Technisch kan het.
Ja.
Kijk, waarom is het echt de vraag? Ik denk dat er voordelen zijn aan closed source. Ik ben ook kritisch op open source wat dat betreft. In die zin, helemaal aan het begin van je ontwikkeling wil je misschien wel gewoon met 5 man een idee bespreken, omdat je niet per se de inspraak wil van de rest van de wereld. Omdat al die meningen, ja, dat vertraagt het proces. En natuurlijk heb je wisdom of the crowd. Natuurlijk heb je redenen om wel veel te willen weten. Maar in het begin kan het ook een enorme blokkade zijn. Dus closed source kan heel nuttig zijn in het begin. En dat zie je ook terug bij bepaalde blockchains, hoor. Die publiek zijn, maar die in het begin heel erg in een bubbel hebben geleefd. Dat zie je trouwens ook terug bij Zowel Cardano, hè, waar Charles Hodgkin met zijn team van engineers aan zat. Dat werd net ook even genoemd in jouw vraag. Die zijn best wel gecentraliseerd bezig geweest met de ontwikkeling. Best wel gewoon een team van
Cardano engineers. Is net een bedrijf.
Cardano is net een bedrijf. En je ziet het ook terug bij Ripple. Dus,
je hebt ook een PR-afdeling notabene. Maar goed, ga verder.
Je hebt ook nog eens een PR-afdeling. Je ziet trouwens ook terug bij Dapps. Je ziet ook terug bij Dapps. Uniswap is een hele bekende exchange. Een DEX, Decentralized Exchange. Dat is ook een vorm van een Dapp. Maar die is best wel gecentraliseerd. Die is best wel gewoon één team dat wel luistert naar de community. Maar uiteindelijk hakken zij de knoop door. En je hebt daar ook varianten in. Hè? Je hebt natuurlijk ook andere partijen met Maker en Compound die kijken naar... we laten wel een deel van de community beslissen over dat deel van het project. Ja. Maar niet alles, zeg maar. Dus je hebt daar variaties in. En dat is ook zo interessant. Hoe ga je om met dat grijze gebied... van hoe decentralized willen wij zijn, wanneer is een dApp een dApp... en wat willen we ermee voor de toekomst? Hoe gaan we die impact hebben op de reële wereld en op de Noordpool... waar jouw vriend zit?
Mooi, maar toch leuk hè, dat het zelfs daar ook inderdaad functioneert en bekend is. En,
goed, hè?
Ja, schitterend.
Ja. Oké, dit was het. Allemaal hartstikke bedankt. Dit was Technoloog 217. We bedanken Alfred Prevo. Bedankt. We bedanken Herbert Blankenstein.
En Van den Burg ook.
Ja, bedankt. Ja. En tot de volgende Technoloog.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.